allemaal. Ik had er een beetje op gerekend dat de opkomst wat minder zou zijn als andere keren. Ten slotte, er zijn een hoop mensen met vakantie. En het is ook nog een keer weer, wat niet erg aanlokkelijk is om de deur uit te gaan. Maar al met al valt mij de opkomst nog heel erg mee, moet ik eerlijk zeggen. En we zijn dankbaar dat we weer bij elkaar mogen zijn. Laten we samen zingen, Psalm 49, het derde en het vierde vers. Hij kan die prijs der zielen dat er rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. 3 en 4 van Psalm 49. Laten we samen eerst bidden. Ootmoedig danken wij u, Heere, voor het feit dat u ons vanavond weer in de gelegenheid stelt ons overdenken van de eerste Petrusbrief te vervolgen. We hebben elke keer als we hier rondom deze brief samenkomen mogen ondervinden dat het onderwijs dat in deze brief vervat ligt rijk is en dat er heel wat uit die brief van de apostel te leren valt. We zullen vanavond opnieuw een gedeelte uit dit schriftgedeelte lezen. En we willen ook nu u bidden, Heere, doe ons ook nu weer zien wat u daarmee bedoelt en welke schatten en gaven ons hierin worden voorgesteld. Welke evangelierijkdommen de apostel heeft mogen uitstallen onder de leiding van de Heilige Geest. En dan is het inderdaad waar wat uw eigen woord getuigt, dat al de schrift nuttig is tot lering en tot onderwijzing. Dan is het ook waar wat gij zelf, Heer Jezus, gezegd hebt, dat het de schriften zijn die van u getuigen en dat ze wijs kunnen maken tot zaligheid. Dan is het waar wat uw woord nog weer op een andere plaats zegt, dat het woord levend en krachtig is en dat het doorgaat tot de verdeling van de zielen, van het mergen van de samenvoegselen, dat het een oordeler is ter gedachte. Maar dan is het ook waar dat dat woord van u brood voor het hongerige hart is. Dat dat woord van u medicijn is voor het gewonde hart. Dat dat woord van u voedsel op de levensreis is. Dat de boodschap uit dat verre land verkwikking brengt aan dorstige zielen. Schenk ons die dingen vanavond te mogen ondervinden, Heere. En wilt u in genade en in gunst op ons neerzien. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laat ik toch nog maar weer even de draad oppakken van het schriftgedeelte wat we nu met elkaar aan het lezen en overdenken zijn. Het tweede gedeelte van het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. Dat begint bij vers 13 en u ziet in uw Bijbel ook dat daar een opschrift boven dat gedeelte staat, opwekking tot heilige wandel. Wel nu, dat is maar een gedeeltelijke weergave van wat er in het hele stuk wat nu voor ons ligt staat. Niet alleen maar een opwekking tot een heilige wandel, maar zoals we in vers 13 gezien hebben ook een opwekking tot een wandel in hoop en zoals we vanavond zullen zien ook een opwekking tot een wandel in vrees. Want dat is het wat de apostel in de verzen 13 tot en met 21 van dit gedeelte eigenlijk doet. Ik zei u al, hij brengt hier het christelijke leven duidelijk in kaart zoals dat relatie heeft tot God. Verderop gaat het over het christelijke leven in zijn relatie tot medechristenen, tot de broeders. Maar in dit gedeelte wat ik zojuist aangaf, bevattende de verzen 13 tot en met 21, gaat het over het christelijke leven in betrekking tot God. En dat valt dan volgens de apostel in drie dingen uiteen. Dat is een wandel in hoop, dat is een leven in heiliging, heiligmaking. En dat is een leven in vrees. Of zoals ik dat eigenlijk zou willen verkiezen en zoals onze vertaling dat ook heeft weergegeven, een wandelen in vrezen. En ik zal u zometeen wel aangeven waarom die vertaling en die weergave, al is het dan een woord dat zo niet meer gebruikt wordt, toch de voorkeur verdient. Maar laten we eerst nog eens een keer lezen wat er in die verse 13 tot en met 21 staat. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchtere zijnde, hoopt, daar hebben u het, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ziegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Wetende dat ge niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Nou, dat we dus met elkaar allereerst bij vers 13 hebben stilgestaan, het leven der hoop, daarna bij de versen 14 tot en met 16, het leven der heiliging. Nu zijn we dus nu toe aan de versen 17 tot 21, het leven in vreze. Maar niet alleen is het nogal heel wat er in de versen 17 tot 21 staat. Een aantal versen, 5 in totaal, dat is al vrij veel voor één avond. Maar ook vanwege de inhoud van deze 5 versen is het eigenlijk te veel om het alles in één keer te bespreken. En ik ben ervan overtuigd dat we vanavond niet veel verder zullen komen dan de versen 17 en 18. Het leven in vrees dus. En dan moeten we natuurlijk voor onszelf eerst vaststellen, wat wordt er met die vrees of met die vrezen bedoeld? Dat is denk ik ook de hoofdvraag. Maar voordat we naar een antwoord op die vraag zoeken, zou ik u eigenlijk even willen wijzen op een aantal dingen die duidelijk maken dat de gedachtegang van de apostel hier in dit gedeelte, wat we zouden willen noemen, consistent is. Hij heeft het over de wandel van de christenen. Dat woord dat kwam om te beginnen al voor in vers 15. Daar heeft hij het gehad over, wordt dan gij zelf ook heilig in al uw wandel. Datzelfde woord komt, maar dan nu in de vorm van een werkwoord, terug in vers 17. Indien gij tot de vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ziegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. En als u dan vers 18 neemt, dan komt u hetzelfde woord weer tegen, maar dan weer als een zelfstandig naamwoord, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling. De apostel Petrus tekent dus eigenlijk de levensgang van mensenkinderen als een wandel. Als een gang door dit leven waarbij hij eigenlijk wil aangeven dat heel ons doen en heel ons laten in, als het ware, een soort wandeling van de ene dag naar de andere en van de ene ervaring naar de andere en van de ene beleving naar de andere, naar het einde van ons leven toe gaat. En als u er dan nog even op let dat in vers 15 de apostel spreekt over al uw wandel, dan ziet u dat hij daar eigenlijk al ons doen en al ons laten, al ons spreken, al ons zwijgen, alles wat er in ons leven nu eenmaal plaatsvindt, samenvat. In al die wandel past het, zo zegt Petrus, om heilig te zijn. En zo mag je nu ook zeggen, aan de hand van vers 17, in heel die wandeling past het ons ook om in vreze te zijn. En dat niet maar voor een klein poosje, dat niet maar voor een gedeelte, maar in de hele tijd van onze inwoning, zo zegt dit vers. Het is mij al eens eerder gebleken en het is mij bij de bestudering van deze brief van Petrus heel duidelijk nog eens een keer geworden van hoeveel waarde het is als we mensen hebben die bekwaam zijn om het oorspronkelijk te lezen. En als we het oorspronkelijk lezen, als de Heere ons die mogelijkheid en die gave gegeven heeft, dan ontdekken we toch weer een heel stel dingen die we zo in onze vertaling eigenlijk niet zien uitkomen. Die misschien ook helemaal niet in een vertaling tot uitdrukking gebracht worden. En vandaar dat het de roeping is van degene die ook de taak hebben om het woord uit te leggen, om dan toch te proberen de gevoelswaarde van de door de Heilige Geest gegeven en gebruikte woorden ook weer te geven. Want wat is dat nou voor een woord dat hier vertaald is, de tijd uwer inwoning? Het is eigenlijk precies het omgekeerde van inwoning. Want het woord betekent letterlijk naast het huis wonen. Ze zijn niet meer in huis. Ze zijn eruit gehaald. Uit het huis van deze wereld. Uit het huis van een leven zonder God en zonder Christus. Uit het huis van een leven waarin de mensen werelds zijn. Daar zijn ze uitgehaald, daar zijn ze naast gezet. Of je zou ook kunnen zeggen, ze zijn uit de stad gehaald. En ze zijn op weg gezet. Op weg naar een ander, dat is naar een beter vaderland. En vanaf dat moment dat ze niet meer in het huis van deze wereld zijn, al zijn ze nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld zijn, vanaf het moment dat dat nieuwe leven begonnen is, vanaf het moment dat ze pelgrims geworden zijn, dat ze uitwonen van de Heere, zijn ze onderweg naar het moment waarop ze straks zullen gaan inwonen bij de Heere. En heel die periode, al de tijd van hun naast het huis, het wereldse huis staan, dienen ze in de vreze te leven. Wat is vrees? Laten we het maar eerst gewoon nemen zoals het woord het in de eerste plaats eigenlijk wil zeggen. Vrees. Vrees is een emotie. Vrees is een gevoel van onveiligheid. Een gevoel van bedreigd worden. Vanwege onheil dat ons zou kunnen treffen. En nou kan dat onheil heel verschillend van aard zijn. Iemand kan zeggen, ik ben bang, ik vrees dat ik dat diploma niet zal kunnen halen. Een ander zegt, ik vreesde, ik was bang dat ik verdrinken zou. Nog weer een ander zegt, ik was bang, ik vreesde dat ik niet op tijd zou komen. Dat zijn heel verschillende dingen. En het ene is veel ernstiger dan het andere. Bang zijn om te verdrinken is veel erger dan bang zijn om op een gegeven ogenblik ergens te laat te komen. Maar ik wil maar zeggen, de aard van de vrees wordt bepaald door de dingen waarvoor gevreesd wordt. En naarmate het gevaar dat we duchten groter is, ernstiger is, zal de vrees ook groter zijn. Iemand die in het water ligt, zich niet redden kan uit het water, bang is om te verdrinken, zal een ingrijpender en aangrijpender vrees beleefd hebben dan iemand die alleen maar bang was dat hij op een bepaald moment niet meer op tijd op zijn werk zou komen. Ik zei dus, de vrees, het karakter van de vrees wordt bepaald door de dingen waarvoor we vrezen. En nu noemt Petrus in deze tekst, in vers 17 met name en dan in vers 18 vervolgens, een aantal dingen waardoor het karakter van de vrees van christenen bepaald wordt. Het eerste waardoor die vrees bepaald wordt, dat is dat zij in relatie staan tot God, die enerzijds een toegankelijk vader en anderzijds een onpartijdig rechter is. Ze roepen God aan tot vader En hem die ze aanroepen tot vader is degene die zonder aanzien des persoons oordeelt. Hij is vader en hij is tegelijkertijd rechter. En die wetenschap, dat ze een vader hebben die rechter is en een rechter die vader, dat bepaalt hun vrees. Vervolgens wordt hun vrees ook bepaald door het feit dat diezelfde God, en dat ben ik bij vers 18 en volgende, dat diezelfde God ook hun zaligmaker, hun verlosser is in de Heer Jezus Christus. Die wetenschap dat God ook hun verlosser is en dat hij in Christus hen verlossing bereid heeft, is ook mee bepalend voor het karakter en de aard van hun vrees. Laten we maar eens nagaan wat daar nou eigenlijk mee bedoeld wordt. In de eerste plaats dus, indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanzien des persoons oordeelt. En dan moet u dat woordje indien niet opvatten in de zin van, als het zo eens een keer mag wezen, als een soort misschien. Maar u moet dat woordje indien maar opvatten als aangezien. Dat betekent het, aangezien. Want ze doen het. Die christenen in Petrus' dagen, die mensen naar wie de apostel Petrus deze brief schrijft, dat zijn, en dat hebben we al eens eerder gezien, dat zijn mensen die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat zijn mensen die door God in zijn huisgezin zijn opgenomen. Dat zijn mensen die van God die genade ontvangen hebben dat ze kinderen Gods geworden zijn. En dat alles om Christus wil. Zo zijn ze deelgenoten van het heil, zo zijn ze inwonend bij de Here, zo zijn ze mensen die God tot een genadige vader hebben gekregen en die door die genadige vader ook vaderlijk worden verzorgd, die hem mogen vertrouwen, die op hem mogen leunen en die op zijn liefderijke vaderlijke zorg ook mogen staat maken. En ze zijn zich dat door de genade Gods van de Heilige Geest bewust geworden. En ze mogen hem dan zo ook zien, ze mogen hem zo ook kennen. En als ze tot hem naderen, mogen ze hem zo ook noemen. Hem als een vader aanroepen. Maar diezelfde God is tegelijkertijd een onpartijdige rechter. Hij oordeelt ja, dat is een werk van een rechter. En hij doet dat zonder aanneming des persoons. Hij ziet niet aan wat voor ogen is. Hij ziet niemand naar de ogen. Hij laat zich niet beïnvloeden door hoe mensen eruit zien. Hij laat zich ook niet beïnvloeden door wat mensen eventueel tegen hem zeggen. Als hij oordeelt, dan oordeelt hij, zo zegt Petrus, naar eens iegelijks werk. Dan hanteert hij die objectieve norm van zijn heilige wet en hij legt die naast het leven, naast het gedrag, naast het werk en naast het niet-werk van degene die hij oordeelt. En daarbij is geen sprake van dat God zou kunnen worden omgekocht, dat God zou kunnen worden beïnvloed, dat mensen op de een of andere manier de Here zouden kunnen manipuleren en naar hun hand zouden kunnen zetten. Er wordt niemand voorgetrokken en er wordt niemand achteruit gezet. Want God is strikt onpartijdig, strikt rechtvaardig in al zijn oordelen. En dat feit, die combinatie van twee aspecten in God voor zijn kinderen, is van grote invloed voor het bepalen van de aard van de vrezen waartoe Petrus de lezers van zijn brief hier aanspoort. En dan het tweede, en dat vinden wij in vers 18 en vervolgens aangewezen, diezelfde God is nu ook voor deze mensen geworden een genadig verlosser in Christus. Vers 18, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Die versen 18 tot en met 21, die geven een geweldig rijke boodschap met verschillende aspecten aan die boodschap van de verlossing die God voor zijn volk en kinderen bereid heeft. Een verlossing waar die mensen in Petrus' dagen in hebben mogen delen. En ook dat feit werkt eraan mee om te bepalen wat voor vrees het nou is waartoe ze hier worden aangespoord. Ik kom op dat onderdeel van God als genadige verlosser in Christus. Vanavond denk ik nog wel even terug, maar verderop moeten we dat voor een volgende keer laten liggen. Wel, als we dan deze dingen gezien en gezegd hebben, dan moet nou tenslotte toch een keer de vraag aan de orde komen, maar wat is dan die vrees? Als die nou hierdoor bepaald wordt, God is mijn genadige vader en hij is mijn onpartijdige rechter. En hij is bovendien die genadige verlosser. Als dat nou de factoren zijn die de apostel noemt waardoor de vrees wordt gekarakteriseerd. Wat is dat dan voor een vrees? Om te beginnen is niet bedoeld, en dat begrijpt u eigenlijk wel zonder dat ik het zou gaan zeggen, is niet bedoeld de vrees van een schuldige zondaar die bevreesd is voor de toorn van God en voor het oordeel dat hij verdiend heeft. Dat was de vrees van Adam. Toen hij gezondigd had en toen hij hoorde hoe de Heere kwam aan de wind des daags. En toen sloeg Adam de schrik om het hart en hij en zijn vrouw hebben zich verborgen, althans geprobeerd te verbergen tussen de struiken van het paradijs. En toen God Adam tevoorschijn riep en ter verantwoording riep en van Adam een verklaring voor zijn gedrag vroeg, toen zei Adam tegen God, ik vreesde. Ja, dat was de vrees van een schuldig zondaar die zich ineens begon te realiseren dat hij gezondigd had. Gedaan had wat kwaad is in Gods ogen, overtreden had tegen Gods heilig gebod. Die vrees is op zijn plaats in een mensenleven. Zolang we nog geen verzoening gevonden hebben in het bloed van Christus. Zolang we nog niet kennen dat wonder van Gods genade die zich uitstrekt over verloren zondaren. Zolang we nog voortleven in onze onbekeerlijkheid met een schuld die niet weggenomen is. Zolang hebben wij reden om deze vrees in ons leven te kennen. Maar dat is niet de vrees waar de apostel Petrus hier de gelovigen in Klein-Azië toe oproept. Want die mensen zijn met God verzoend. Die hebben het wonder mogen ervaren dat ze God tot hun vader gekregen hebben. Dat ze erfgenamen van het koninkrijk zijn geworden. Dat ze deel gekregen hebben aan dat werk, dat heilswerk, dat verlossingswerk van de Heer Jezus. Het zijn geen mensen meer zoals Adam, die voor God wegkruipen omdat de schrik hen om het hart slaat. Daartoe roept de apostel Gods kinderen niet op, om zo voor God te vrezen dat ze als het ware voor hem willen wegkruipen. Nee, die vrees is niet bedoeld. Het is ook niet de vrees van een twijfelende, ongelovige gelovigen. Nee, ik ben niet in de war, als ik het zo zeg. Want er zijn twijfelende, ongelovige gelovigen. De Emmausgangers. Ongetwijfeld discipelen van de Heer Jezus. Ongetwijfeld mensen die door hem getrokken zijn, die door hem met Gods genade begiftigd zijn, ongetwijfeld mensen die een band aan de zaligmaker hebben gekregen, maar die vastgelopen zijn, stuk gelopen zijn, omdat ze er helemaal niks meer van begrepen. En de Heer Jezus, als hij bij hen komt en hen gaat onderwijzen, dan verwijt hij hen dat ze zo traag van hart zijn om te geloven. Ongelovige, twijfelende gelovigen. Mensen die wel tot geloven zijn gekomen, maar die het geloof dat ze van de Heere gekregen hebben vaak niet gebruiken. Of als ze het gebruiken, het op een hele verkeerde manier gebruiken. En de schriften die er voor bedoeld zijn om hun geloof te voeden en te versterken, helemaal verkeerd verstaan en uitleggen en daardoor helemaal op het dwaalspoor raken. En zo was het met die Emmausgangers. En zo was het met al de discipelen eigenlijk. Hij verweet hun als hij na zijn opstanding in de kring van zijn discipelen verkeert. En dan zijn er toch echte discipelen. Judas was er niet eens meer bij. Dan verweet hij hen hun ongelovigheid en de hardheid van hun harten. En zulke mensen hebben ook vrees. Nou moet je die Emmausgangers maar eens horen. Die zijn helemaal aan het eind. Die hebben geen hoop, geen verwachting meer. Die vrezen de discipelen. Ze zitten achter gesloten deuren, omdat ze vrezen. Is het die vrees waartoe de apostel Petrus deze lezers oproept? Nee. Nee, zeker niet. Want wat van die Emmausgangers gezegd moest worden en wat van die treurende discipelen gezegd moest worden, dat wordt nou juist niet van de lezers van Petrus' brief gezegd. Zij zijn het, die vers 8 van dit hoofdstuk, die zich juist verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde als ze denken aan die zaligmaker die ze nooit gezien hebben en nochtans mochten lief krijgen. Dus het is ook die vrees niet die je bij de Emmausgangers tegenkomt. Daar roept de Heer natuurlijk een mens ook nooit toe op om zo te vrezen. Het is ook niet de vrees van een onkundige gelovige. Dat komt ook voor. Dat Gods kinderen door gebrek aan kennis, gewoon gebrek aan kennis van de waarheid, vaak ook in duister verkeren en de weg niet meer weten en ook al heel vreesachtig geworden zijn. Denk eens aan die christenen in de gemeente van Thessalonicense. Die mensen van wie we lezen in het vierde hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. Mensen die helemaal in verwarring geraakt zijn, want die hebben leren geloven dat de Heer Jezus weder zal komen. En die hebben de gedachte gekregen dat die wederkomst van Christus wel eens heel dichtbij zal zijn. En dat een mens dan toch eigenlijk in leven zou moeten zijn om die dag te kunnen meemaken. En toen ging het gebeuren dat er van hun kennissen en van hun medechristenen uit de gemeente en uit hun familiekring stierven. En ze moesten die mensen gaan begraven. En dat waren mensen waar ze verwachting voor hadden. Dat waren mensen die in hun leven getuigenis gegeven hadden van de Here toe te behoren. En nou sterven ze en door onkunde, door gebrek aan inzicht in de schriften, door tekort aan onderwijs wellicht ook, zijn die christenen in Thessalonica toen gaan denken dat die overledenen er niet bij zullen zijn als Christus wederkomt. En zo treuren ze als mensen die geen hoop hebben. Zo vrezen ze voor het lot van die medemensen. En zo zijn ze op een bepaald moment ook bang van, als ik nou eens die dag niet meer beleef, maar eerder moet sterven, dan ben ik er straks ook niet bij. Vrees ten gevolge van onkunde. En Paulus haast zich dan ook in 1 Thessalonicenzen 4 om die onkunde van die christenen te verhelpen. En hij zegt het ook, ik wil niet, broeders, dat gij onkundig zijt. En hij gaat ze vertellen wat ze moeten weten. Hij gaat ze vertellen wat ze moeten weten om die vrees kwijt te raken. Hij gaat ze vertellen hoe het dan wel zal zijn en degenen die ontslapen zijn, die zullen helemaal niet achterkomen als Christus straks wederkomt. Die zullen eerst opstaan en dan wij die levend overgebleven zullen zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de lucht de Here tegemoet. Paulus doet zijn best dus om die onkunde te bestrijden en weg te nemen en de mensen zover te brengen dat ze die vrees, die het resultaat van onkunde is, kwijt zullen raken. Maar dat is ook helemaal niet aan de orde hier in de dagen van Petrus. Want die mensen aan wie Petrus zijn brief schrijft, daar heeft de apostel al eerder aan mogen vertellen dat hun erfenis in de hemelen bewaard wordt en dat zij als erfgenamen hier op aarde ook bewaard zullen blijven en dat de erfenis en de erfgenaam echt straks bij elkaar zullen komen. Of ze sterven of niet sterven. Maar dat maakt geen verschil. En dat is een zaak die ze in die gemeenten in Klein-Azië hebben leren geloven. Dus dat is ook de vrees niet waar het hier in dit hoofdstuk, in dit gedeelte over gaat. Wat is het dan wel? En wat bedoelt de apostel dan wel wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Nou, ik denk dat wij moeten blijven bij datgene wat we zo vaak in de Bijbel tegenkomen als de vreze des Heren. We vinden dat al in het Oude Testament. We vinden dat al aangewezen en aanbevolen in het boek van de Prediker bijvoorbeeld en van de Spreuken vooral. We vinden dat in de Psalmen. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid en vele van dergelijke uitdrukkingen. En dat Petrus daar ook van overtuigd is dat de vreze Gods van groot belang is en dat dat in het leven van een christen een van de kenmerkende dingen moet zijn. Dat blijkt wel, want hij komt er straks in het volgende hoofdstuk in vers 17 ook nog weer op terug. Eert en iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God. Daar zullen we aan moeten denken. En wat is dan die vreze Gods? Dat is de reactie van de verloste ziel op de majesteit en de heerlijkheid en de liefde Gods. Waardoor zo'n ziel vervuld wordt met enerzijds diep respect voor God en anderzijds met diepe verwondering en vertrouwen. De reactie van de verloste ziel op de openbaring van de majesteit en de heerlijkheid en de liefde Gods, waardoor zo'n ziel vervuld wordt met enerzijds een diep respect voor God en anderzijds een diep vertrouwen op God. En hoe meer een mens geoefend wordt in de kennis van God, hoe meer een mens de Heere beter leert kennen, des te dieper zal deze vrees gevoeld worden. En nou begrijpt u dat ik toch eigenlijk liever maar dan in dit verband het woordje vrezen zou gebruiken. Ik zei zo pas al, dat is een woord dat in ons taalgebruik helemaal bijna niet meer voorkomt, dat je alleen nog in de kerk eigenlijk kunt horen. Maar het is toch in wezen wat anders als wat wij onder het woord vrees verstaan. Want dat kennen wij als een synoniem voor angst, voor bangheid. Maar al is dat element hier niet helemaal uitgesloten, het is toch niet alles wat je van deze vrezen zeggen mag. Dat element van die verwondering, dat element van dat vertrouwen. En als we nou nogmaals letten op die zaken die het karakter van die vrees bepalen, dat was ons uitgangspunt. Niet waar, die man die bijna verdronken was, die zei, ik vreesde om te verdrinken. En die andere man die zei, ik was bang dat ik mijn diploma niet zou halen of dat ik daar niet op tijd zou komen. Als we nog eens een keer voor de aandacht halen wat Petrus nou noemt als de zaken waardoor het karakter van de vrees wordt bepaald, dan kun je zeggen dat hij bedoelt met die oproep om te wandelen in vreze de tijd van hun inwoning. Een heilig wantrouwen van onszelf. Vanwege het gevaar om God te onteren. Vrees om hem te beledigen die je als vader aanroept. Vrees om hem te krenken die je onpartijdige rechter is. Vrees om hem pijn te doen die in Christus je verlosser geworden is. Hoe zouden we, zo zegt Petrus eigenlijk tegen deze mensen, hoe zouden we zo'n liefdevol vader durven krenken? Die ons verloste uit de duisternis. Zouden we hem nog één keer durven onteren? En hoe zouden wij in de wetenschap dat hij oordeelt naar eens iegelijks werk zonder aanzien des persoons en niemand voortrekt? Hoe zouden wij hem, die onze onpartijdige rechter is, ooit nog een keer durven tergen? En u weet de apostel, en daarom zegt hij het ook, dat ze zolang ze in hun pelgrimage zijn, zolang ze in die tijd van het naast het huis wonen zijn, zolang ze leven en onderweg zijn door dit leven als pelgrims, hier niet meer thuis, vreemdelingen en bijwoners, dat ze leven in vijandig gebied. En dat er en van links en van rechts en van alle kanten rondom hen heen iedere keer weer verleidingen zijn om hen tot zonde te verleiden. Iedere keer weer van die momenten zijn van buitenaf waardoor ze verstrikt zouden kunnen raken. Waardoor ze hun God toch zouden onteren. En waardoor ze hun vader toch zouden krenken. En waardoor ze de toorn van hun rechter toch weer op zouden kunnen wekken. En niet alleen leven ze in vijandig gebied waar de verleidingen links en rechts en overal aanwezig zijn. Maar die verleidingen hebben helaas ook nog zo snel mogelijk een aansluiting op wat er nog overgebleven is in hun boze en verdorven bestaan. En de zonde die in hen woont, heeft zo snel eigenlijk contact gemaakt met de verleiding van buiten hen. En dan is het gevaar een reëel gevaar dat ze opnieuw in zonde vallen en hun vader onteren en hun rechter vertoornen. En daarom is het zo'n dringende oproep om alle dagen in de vreze des Heren te zijn. Zo vind je trouwens ook in het boek Spreuken al. Te allen dagen in de vreze Gods te zijn. Te allen dagen iets te beseffen van de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van die God. En tegelijkertijd ook te allen dagen iets te doorleven en te beseffen en van binnen te gevoelen van dat kinderlijke vertrouwen dat er nou mag zijn. Omdat deze heerlijke, majesteitelijke God zich in Christus geopenbaard heeft als een vader. Leerzaam is het dat Petrus die twee dingen nou juist aan elkaar verbindt, nietwaar? Gods vaderschap en zijn rechterschap. Hij plaatst ze in één zin naast elkaar. Hij verbindt ze aan elkaar. En het ene is niet in tegenspraak met het andere. Het ene is niet waar ten koste van het andere. Het is allebei waar. Hij is zowel vader als rechter. Niet alleen een liefdevol vader. Maar ook een streng rechter. Niet alleen een streng rechter. Maar ook een liefdevol vader. En juist in die combinatie ligt, zo vindt de apostel Petrus, en hij houdt het zijn lezers voor, een sterke prikkel tot de vreze des Heren. Dat het, laat ik het dan zo zeggen, dat het dan zal gaan leven in de ziel, in het besef van die twee dingen. Dat het dan zal gaan leven in de ziel en dat het heilig voornemen van zo'n geredde ziel is. Ik wil niet zondigen. Want mijn vader is mijn rechter. Daarom wil ik de zonde niet meer doen. En daarom is het mijn heilig voornemen om met Jozef te zeggen, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God. En tegelijkertijd mag zo'n ziel dan ook zeggen, en als ik nou toch, zoals Johannes het in zijn brief ook zegt, toch gezondigd heb. En als ik nou toch weer in de zonde gevallen ben en gestruikeld heb. En als de verleidingen me toch weer te machtig waren. En als ik onoplettend geweest ben. En als ik mijn ogen niet open gehad heb en de valstrik niet gezien heb en er toch in gelopen ben. Dan mag ik toch ook bedenken. Mijn rechter is mijn vader. En daarom hoef ik toch nog niet te wanhopen. Ziet u dat in het hele geestelijke leven, in de weg die de Heere met zijn kinderen gaat, het element van de vreze om God te onteren een wettig onderdeel is? Er is altijd een tendens geweest in het christendom en in de prediking in veel van het christendom om te doen alsof we met God alleen maar te doen hebben als een liefdevol vader, begripvol en vergevend enzovoort. En alsof vrees iets is wat er niet bij hoort. niet meer bij hoort. En ook niet kan samengaan met het waarachtige geloof en de liefde tot God. Maar de Heilige Geest verwekt wel deze vrezen in de ziel. En daar zullen we ook nooit bovenuit komen. En we zullen niet eens wensen er bovenuit te komen. Want deze liefde, deze vrees is niet in strijd met de deugden van geloof, hoop en liefde. Al willen velen deze waarheid niet meer horen, omdat die voor hen in hun begrip en in hun beleving veel te zwaar is. Als we dan nu toekomen aan vers 18, dan moeten we toch nog even terugkomen op het feit dat ik heb het zojuist al gezegd, hier Petrus hoor zeggen, dat het tweede element waardoor hun vrees bepaald wordt, dit is dat ze in relatie staan tot God die in Christus een genadig vader, een genadige verlosser voor hen geworden is. Wetende dat gij verlost zijt. Verlost. Nou gebruikt de apostel Petrus hier een woord dat eigenlijk een beperkte betekenis heeft. We kunnen het woord verlossing in de Bijbel op allerlei manieren tegenkomen. Het kan de samenvatting zijn van alles wat God in Christus doet, gedaan heeft en doen zal om mensen te behouden. De ganse verlossing, het betalen van de schuld en het bevrijden uit de gevangenis en het losmaken van de banden waarmee we gebonden zijn en het reinigen en heiligen en in nieuwheid des levens doen wandelen. Dat kan er allemaal mee bedoeld worden, maar Petrus gebruikt hier een woord en ik heb dat in de tijd toen in de nabetrachting spreken aan de hand van Titus 2 vers 14 ook gezien en de gemeente voorgehouden. Het gaat hier om het betalen van de losprijs. Verlost in de zin van losgekocht. Vrijgekocht. Het was in die oudheid toen er nog slaven waren wel gebruikelijk dat slaven konden worden vrijgekocht. Op de slavenmarkt. Dan kon iemand die tot slaaf gemaakt was in oorlog, in een veldslag en die als vijand overwonnen was en die dienstbaar kon zijn om te werken op het land of hoe dan ook. Dan kan zo iemand door een familielid of hoe dan ook worden gekocht, vrij gekocht uit de macht van zijn bezitter, worden losgekocht, zodat hij weer vrij kon zijn. Wel nu, dat is het beeld dat Petrus hier voor ogen heeft als hij zegt, wetende dat gij verlost zijt. Wat de Heer Jezus van zichzelf ook zegt in die bekende woorden: de Zoon des Mensen is gekomen om zijn ziel te geven tot, onze vertaling zegt dan, een rantsoen voor velen. Maar dat heeft ook dezelfde gevoelswaarde als die losprijs die betaald is. Jezus geeft zijn leven, Jezus geeft zijn ziel, Jezus geeft zijn bloed om slaven te kopen. De vooronderstelling van dat verlossen is dus, we zitten gevangen. We zijn gebondenen. We zijn er ellendig aan toe. We beschikken niet over vrijheid. En we kunnen ook niet beslissen om zelf op een gegeven ogenblik vrij te zijn. Want er zijn er die over ons heersen. En er zijn er die het gezag over ons hebben. En we hebben het zelf zo gewild. We zijn verkocht, hebben onszelf verkocht onder de zonde. En er komt de mens nooit onderuit in eigen kracht. En daar moet hij uit losgekocht worden. De vooronderstelling is dus die gevangenschap. En het resultaat van die handeling, van die transactie, van die koopprijs, is dat iemand vrij is. En dat is dan de tweede factor die het karakter van de vrees moet bepalen. Waaruit zijn ze verlost? Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de Vader overgeleverd is. Uit een leven dat ijdel was, dat nutteloos was, dat futiel was. zinloos. Ja, het was geen leeg leven in die zin dat ze niks deden. Als je verderop leest in het vierde hoofdstuk, dan zie je dat die mensen in die periode van vroeger voor hun bekering heel actief waren. Vers 3 van hoofdstuk 4, het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens de wil der heidenen hebben volbracht en gewandeld hebben. En dan heb je hun activiteiten in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. Ze waren er dag en nacht druk mee. Maar Petrus typeert het als nutteloos. Het leidt nergens toe. Het is net als dat nutteloze werk dat de Duitsers sommige gevangenen in de concentratiekampen lieten doen. Met een kruiwagen allerlei brokken steen van de ene plek naar de andere laten vervoeren. En al die brokken steen daar op die andere plaats laten opstapelen en neerleggen. En als ze dan de hele vracht stenen verplaatst hadden, kregen ze het bevel om die helezelfde vracht stenen weer gewoon terug te brengen naar de plek waar die eerst lagen. En dag en nacht ging dat door. Totaal nutteloos werk. Er ontstond geen gebouw door, er werd niemand mee gediend. Het was nutteloos, ijdel werk. Zonder enig doel. Om de wil van die mensen te breken, daarom lieten ze doen. En dat was nou, zegt Petrus, jullie leven voor je bekering. Zo'n ijdel, zo nutteloos, zo'n vruchteloos leven hebben jullie geleefd. Je bent net als die onvruchtbare vijgenboom waarvan de eigenaar zegt, hij beslaat onnuttig de aarde. Hij levert geen vrucht op, ik heb er gewoon niks aan. Hou hem uit. Zo was hun vroegere wandeling. En daar zijn ze nou uit verlost. En het tweede wat hij van die wandeling zegt, dat is dat die wandeling hen van de vaderen overgeleverd is. Dat ze zo deden, dat ze zo waren, dat ze zo te werk gingen, dat was omdat ze het hun vader ook hadden zien doen op precies dezelfde manier. En hun vader verwachtte van hen dat ze het ook zo deden. Het patroon was gezet. En die vader die had het alweer van zijn vader gezien. Het was het leven zoals dat al om en allerwegen was. Meningen en visies werden bepaald door wat er altijd geweest was in die kringen. En het trieste, het in en in trieste is dat de tradities die ze van vader op zoon overnamen verdorven tradities waren. Je zou kunnen lezen, en sommigen doen dat ook, die ijdele wandel die u van de vaderen en dan helemaal terug tot aan Adam toe overgeleverd is. Die keus die Adam gedaan heeft en die voor heel zijn nageslacht gold en waarin heel zijn nageslacht hem nagevolgd is en waarin heel zijn nageslacht ijdel en nutteloos op de aarde verkeert, doende de wil des vleeses en der gedachten, en zich aan God en zijn dienst niet om bekommeren, en gewoon leven alsof er geen God en geen Christus is. In en in triest als ons leven zo getypeerd zou moeten worden, dan hebben wij er nog een beetje godsdienst in. Maar als de Heere van ons zou moeten zeggen dat onze wandel ook ijdel is. Ijdel in zijn ogen, leeg en zinloos en nutteloos in zijn ogen. Als God van ons moet zeggen, omdat we hem nog nooit in waarheid gezocht hebben. En omdat we nog nooit echt verlegen zijn geweest om het werk van zijn zoon en van zijn geest. Als God van ons moet zeggen, na zoveel jaren aan onze zielen gearbeid te hebben, mest om onze levensboom gelegd te hebben. Als God dan nochtans moet zeggen, hij beslaat onnuttig de aarde. En buiten Christus zijn we nutteloos. Brengen we God geen eer toe, ook met onze godsdienst niet. Buiten God en buiten Christus en buiten de verzoening met God door Christus zijn we nutteloze mensen. Maar nu heeft God, zo zegt Petrus hier, bij die mensen in zijn dagen, de tirannie van die tradities, van die zondige overlevering, van dat verkeerde levenspatroon doorbroken. En hij heeft die mensen een nieuwe levensstijl en een nieuwe levensinhoud gegeven. En uit de slavernij van die futiele gedragingen zijn ze bevrijd. En dat te meer is voor hen een reden om te vrezen. Tegen die genadige verlosser zullen ze toch niet iets willen doen dat aan hun vroegere leven herinnert en dat uit hun vroegere leven overgebleven is. Te meer als ze bedenken tegen welke prijs die verlossing heeft plaatsgevonden. Waar die losprijs uit bestond. En die losprijs wordt door Petrus aangegeven. Eerst in negatieve zin. Eerst zegt hij wat de losprijs niet was. Wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Niet door iets van deze wereld, zelfs het kostbaarste. En dat zijn deze kostbare metalen, zilver en goud. En wat hebben de mensen er al niet voor gedaan om zoveel mogelijk zilver en goud in hun bezit te krijgen? En wat hebben de mensen er al niet een misdaad voor gedaan om deze metalen in hun bezit te krijgen? Het is zo ongeveer het kostbaarste wat je op aarde denken kunt. En wie veel van deze dingen heeft, goud of zilver, ja, die heeft het in de ogen van de wereld een end geschopt. Die heeft het ver gebracht. Maar Petrus zegt goud en zilver, net zoveel waard als hout en hooi en stoppelen. Als het gaat om de losprijs, zijn zilver en goud net zo vergankelijk als een stukje papier of als een bosje stro. Vergankelijk. Als het gaat om de prijs die hiervoor betaald moest worden, dan is zelfs zilver en goud ontoereikend. Je kan een slaaf in aardse zin nog loskopen met zilver en met goud. Maar uit deze gebondenheid bevrijd worden, dat kan alleen maar als er een ander soort losprijs betaald wordt. Psalm 49 zei dat al. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Niemand van hen, zo zegt de onberijmde tekst, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal Goden zijn rantsoen niet kunnen geven, want de verlossing van hun ziel is te kostelijk. Die prijs, die kan niemand neertellen. Die kan je vader niet neertellen en die kan je moeder niet voor je betalen. En die kun je van niemand verwachten. En daarom onze situatie is met recht ellendig en hopeloos. Laten we dat onderkennen. Niet alleen maar rechtzinnig beleiden, maar laten we dat eerlijk onderkennen. En laat het ons uitdrijven tot God en doen zeggen tot God, Heere, het is uitzichtloos. Er is geen enkele mogelijkheid dat ik langs welke weg ook behouden kan worden, tenzij gij zelf ingrijpt. En dat maakt, en daar zal ik vanavond dan maar niet meer op ingaan, omdat de tijd verstreken is, maar dat maakt de Heere Jezus zo noodzakelijk. En dat maakt hem ook voor het geloof zo dierbaar. En dat maakt hem zo gepast. En dat maakt hem zo beminnelijk. En dat wil Petrus, maar dat is voor het vervolg dan de lezers van zijn brief ook nog een keer heel duidelijk voor ogen gaan stellen. Want als hij gezegd heeft hoe die prijs niet betaald is, niet met goud en zilver, niet met vergankelijke dingen, dan gaat hij zeggen hoe het dan wel gebeurd is. Door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nou, ik zou zeggen, mediteert u daar dan vast maar over, om wat voorbereid te zijn als wij de volgende keer bij Leven en Welzijn daarover zullen gaan spreken. Laten we nu zingen met elkaar uit Psalm 103. Het tweede en het derde vers. zeggen dat de volgende keer niet over 2 weken is. Want zoals we dat jarenlang al gewend zijn, is over 2 weken de dinsdag voorafgaande aan de biddag. En dat is bij gewoonte altijd onze ledenvergadering. Dus de volgende keer dat we Bijbelkring hebben zal beleven en welzijn over 4 weken zijn. Wij willen u danken, heren, voor het feit dat we hier bij elkaar waren. En dat u ons ook vanavond weer een stukje, klein stukje maar, uit de schriften hebt willen voorhouden. En ons die les hebt willen voorstellen, heren, dat het leven van een christen, het leven van uw kerk, naar uw eigen verwachting ook het leven in vrezen zal zijn. Niet vrees in de zin dat we bang zijn voor God. Niet vrees die het resultaat is van onkunde. Niet vrees die het resultaat is van ongelovigheid. Maar een vrees die voortkomt uit het besef dat gij een toegankelijk vader zijt. En een onpartijdig rechter. En een genadig verlosser in Christus. Heren, en als die dingen werkelijkheid mochten worden in ons leven, zou het daar dan inderdaad niet uit voortvloeien dat een mens niet alleen maar begeert te wandelen in heiliging des levens om u alleen toe te behoren, maar zou het ook daar niet uit voortkomen dat hij van harte gaat begeren om u de Heere te vrezen en van de zonde te wijken en het goede te verkiezen? Om u de Heere geen aanstoot te geven, om u de Heere niet te onteren, om u de Heere niets aan te doen waar u bedroefd over zou worden. En dat was het wat de apostel Petrus voor de geest had toen hij zijn lezers deze dingen voorhield. En omdat het u behaagd heeft, Heere, dat ook voor de kerk van alle eeuwen te bewaren in de Heilige Schrift, is het toch kennelijk ook uw bedoeling dat uw volk en kinderen in deze dingen zouden worden onderwezen. Maar Heere, zal het inderdaad in ons leven erop aankomen en praktijk worden, dan zullen we met de mensen aan wie Petrus geschreven heeft toch ook moeten kennen die overgang van duisternis naar licht, van dood naar leven, van gevangenschap naar bevrijding, van verlorenheid naar behoudenis, van onkunde naar de kennis van u en uw genade in Christus. Heren, laten we alle beseffen dat we dat niet kunnen missen. Dat dat voorwaarde is, dringende noodzaak. Dat we dat ook niet uit kunnen stellen. Dat we de Heren hebben te zoeken terwijl het nog het heden der genade is. Want wat zou het verschrikkelijk zijn als het einde van ons leven te zien zou geven dat ons leven, zoveel jaren van u gekregen, toch nutteloos, ijdel is geweest. Met al onze godsdiensten, met al onze fatsoenlijkheid, toch ijdel, omdat er geen vruchten zijn gerijpt voor u. En omdat u nergens in verheerlijkt werd. O God, verlos ons als we daar nog van verlost moeten worden. En geef ons die genade om u de Heere oprecht te mogen leren zoeken en kennen en vrezen en dienen en liefhebben. Heilig hetgeen we gehoord hebben aan onze harten. En wilt u het zelf door uw geest toepassen en er plaats voor maken, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Geef dat we van u straks ook weer een gelegenheid krijgen om onze overdenking van deze Petrusbrief te vervolgen. En mogen zo ons hart op u en op uw woord zijn afgestemd om Jezus wil. Amen. Wel thuis.